In 1 Petrus 2 waren we bij een gedeelte waarin de apostel Petrus hevig citeert uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, eerst enige schriftplaatsen met betrekking tot de steen. Tegelijkertijd een parafrase op zijn naam, Petrus. Dat hij een studie gemaakt heeft van de steen, dat zal wel duidelijk zijn. Namelijk die uit Jesaja 28 en uit Jesaja 8. En natuurlijk uit Psalm 118. Schriftplaatsen die hij door elkaar gooit, betrekking hebbend op de Heer Jezus Christus, die weliswaar verworpen is geworden door het ene huis van Israël, want daar komt het op neer, en terecht is gekomen, dat wil zeggen aanvaard is geworden, door het andere huis van Israël. Want over die beide huizen van Israël gaat het dan toch, want dat staat in Jesaja hoofdstuk 8. Dus dat kan niet missen. Bovendien voegt de apostel er dan nog aan toe enige verwijzing naar in de eerste plaats Deuteronomium. Nee, in de eerste plaats Exodus. Exodus 19. Waar de uitspraken over de verkiezing van Israël worden toegepast dus hier op de gelovigen. Want zo heet het, hè. U die gelooft, voor u die gelooft is die steen dierbaar, dat was vers 7. Maar voor de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden die verworpen hebben enzovoorts. Dat zijn degenen die zich aan het woord, aan de steen, aan het woord hebben gestoten, dat is vers 8. Ongehoorzaam zijnde, en de bedoeling was dat ze daarna ook zouden struikelen over die steen. Ik zeg altijd, je kan wel over die steen heen stappen. Je kunt er omheen lopen, maar je kunt er ook over vallen. Ja, toch? Dat is wat ze gedaan hebben en dat laatste was dan ook de bedoeling. Niet hun ongeloof, maar wel hun ondergang als natie, om zo te zeggen. Of ik dat goed gezegd heb, weet ik niet, want ik weet nooit of je onder natie moet verstaan het volk als zodanig, of de staat, de Joodse staat. En daarmee is nog aan de vraag of men überhaupt een Joodse staat had, want wat is dan de staat eigenlijk voor een ding? Daar wordt al over gediscussieerd sinds, in ieder geval sinds Plato, maar dat terzijde. Maar de ondergang van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, en de verdeling van het volk, de verstrooiing van het volk, het uiteenspatten van het volk. Onder de volkeren, over de wereld dus, om zo te zeggen. Maar gij, dat zijn u die gelooft, uit vers 7, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat is dus zijn de woorden die gericht waren tot Israël conditioneel. Dat wil zeggen op voorwaarde van dat zij de stem des Heeren hun God zouden gehoorzaam zijn. We hebben dat vorige keer gelezen uit Exodus 19. In die situatie zouden zij zijn een koninklijk priesterdom. Hoewel in Exodus staat een priesterlijk koninkrijk. Het is misschien toch enige verschuiving van accent. In principe is het hetzelfde. Maar hier staat koninklijk priesterdom, waarbij koninklijk een bijvoeglijk naamwoord is en priesterdom een zelfstandig naamwoord. En die zelfstandigheid krijgt uiteraard meer gewicht mee, omdat het zelfstandig is, dan het bijvoeglijke naamwoord. Maar in Exodus staat het andersom. Althans in de vertaling. Want eerlijk gezegd kan ik niet helemaal goed nagaan of het ook niet net zo vertaald had moeten worden of kunnen worden zoals hier staat. Maar in de eerste plaats, mijn kennis van het Hebreeuws is daarvoor niet goed genoeg. En in de tweede plaats heb ik zomaar het vermoeden dat het in het Hebreeuws überhaupt geen verschil maakt. Het verschil tussen bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. Want dat soort verschillen heb ik nooit kunnen ontdekken. Dus ja. Maar laat ik dan zo zeggen, in onze Nederlandse vertaling ligt in Exodus 19 de nadruk op koninkrijk. Een priesterlijk koninkrijk. Priesterlijk is daar het bijvoeglijke naamwoord, is daar zwakker. En hier is priesterdom, het priesterlijke aspect, sterker. Dat is wel aardig overeenkomend met de feiten, dat wil zeggen met de actualiteit. Want Wales-gemeenten zijn natuurlijk wel degelijk één priesterdom, maar of een koninkrijk zijn, nou ja, dat is toch wat zwakker, lijkt mij. Voor zover dat sterk zou moeten zijn, komt dat alsnog in de toekomst ter gelegenheid van onze zoonstelling. Maar goed, doe maar. Een heilig volk, dat wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Een verkregen volk, dat heb ik u waarschijnlijk ook gezegd. Hè? Verkregen volk, ja, daar staat een volk ten eigendom. En dat woord eigendom, dat is het woord schat, segula. Uit het Hebreeuws van Exodus 19. En daarmee ook de schat uit het Nederlands, dan wel het Grieks van Matteüs 13. Ging die te snel? De gelijkenis van de schat in de akker. De schat, waar is dat een beeld van? Van Israël, want er staat in Exodus 19. Persoonlijk bezit, persoonlijke eigendom van de koning, om zo te zeggen. Dat zijn wij in onze dagen, maar het is feitelijk een uitspraak over Israël, de schat. De gelijkenis gaat ook inderdaad over ons, maar eigenlijk over Israël. Gaat over de gemeente, verborgen in de wereld, maar eigenlijk, dat is essentieel, het gaat over dat andere huis van Israël dat verborgen is in de wereld. Heb u dat nog? Ja. Wat men populair noemt de verloren 10 stammen van Israël. Die natuurlijk nooit verloren waren, maar toen maar. Hoe zeg je zoiets? Nou ja, opdat gij zult verkondigen, want als u vraagt wat heeft dat voor zin, koninklijk, priesterlijk volk, heilig volk, verkregen volk, wat is daar de bedoeling dan van? Dit is heel gemakkelijk, de korte route is deze, God is woord en als God gediend wordt, wordt dus in woord verkondigd. Sneller kan ik het niet zeggen, God is woord, God per definitie openbaart zich. Het woord van God staat aan het begin van alles, want God staat aan het begin van alles. En dus hem dienen betekent primair zijn woord bewaren en secundair zijn woord prediken. Of was het andersom? Nee, je moet het eerst bewaren, anders kan je het niet prediken. Dus dit is de volgorde, toch? Hoewel het lijkt op de kip en het ei, hè? Wat was er het eerst? Maar, toen maar. Voor ons geldt eerst bewaren, aanvaarden en bewaren en daarna verkondigen. Opdat gij zult verkondigen het woord Gods. Opdat gij zult verkondigen, nou ja, de inhoud van het woord Gods. Dat zijn de deugden van hem die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is het. Populair gezegd het evangelie prediken. Zie je? Wie? Nou, gij die gelooft. Dat is terugkijkend. Hè? U weet, context heet zoiets. Hè? Eerst wat we gehad hebben. Dus dat is het been wat je het eerst gebruikt. Hè? Als je een paar stappen zet. Eerst, u die gelooft. Want niet degene die ongelovig zijn. Dat is de uitdrukkelijke beschrijving van de Joodse natie als zodanig. En dan is het weer, maar gij, dat is dus gij die gelooft, zegt een uitverkoren volk. En dan nog een keer, wij, ja, wij, hoezo wij? Nou, gij die eertijds lo-ami waard, maar nu ami zijt, dat wil zeggen, zo staat het niet, maar dat is meteen een uitleg natuurlijk. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Maar ik geloof dat ik u vorige keer gezegd heb, dat dit natuurlijk ontleend is. Er staat er trouwens onderaf gedrukt aan Hosea 1 en 2. waar dan staat, gij die eertijds lo ami, dat is niet, betekent niet geen volk, het betekent niet mijn volk. Ami is mijn volk. En lo ami is niet mijn volk. Via de vertalingen raakt dat mijn zoek, dus dan staat er geen volk. Maar nu Gods volk zijn, er staat dus, maar nu ami, mijn volk staat er dan. Hè? Nu ami zijn geworden. En Petrus legt meteen uit dat het dus Gods volk is. Wij zijn dus Gods volk. En in tweede instantie, gij die eertijds, dat woord stond er al en de vertalers hebben het nodig geoordeeld om het te herhalen. Toen maar. Dat voor mij niet gehoeven, maar ja. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt, gij die lo rugama waard, vertaald met niet ontfermd. Dat lo, dat kennen we nog uit het Jiddisch, hè? Dan is het lauw. Je weet wel, lauw loenen en lauw sjoegen. Dan is het niet... geen commentaar of geen reactie of geen verstand. Lauw sjoegen, dan ben je een beetje dom. Lauw is de ontkenning, hè. Ja. Gij die lo rugama waard, niet ontfermd, maar nu rugama zijt geworden. Die uitdrukkingen die stammen uit Hosea 1 en 2... En ze worden door de apostel Paulus gebruikt in Romeinen 9. En daar wil ik nog met u naartoe, want ze zijn hoogst essentieel. En tegelijkertijd, voor zover ze ooit aandacht krijgen, gebeurt dat meestal precies verkeerd. Precies verkeerd om. Ik zeg het maar gewoon hoe het is. Omdat men geneigd is die woorden lo ami toe te passen op het Joodse volk. Dat dan lo ami zou zijn nu. En op grond van profetisch woord zou het dan in de toekomst alsnog ami worden. De redenering is gewoon dit. Het gaat toch om Gods volk Israël. En men verstaat daaronder het Joodse volk. En dus past men het toe op de Joden. Ik ga er liever niet te diep op in, want er gaat geen week voorbij. Of ik krijg iets te lezen, iets uit mijn nabije omgeving, zal ik dan maar zeggen. Hè? Uit onze evangelische sfeer, om zo te zeggen, waarin alsnog gesproken wordt over de Joodse uittocht van het Joodse volk uit Egypte en het verblijf van het Joodse volk in de woestijn en de inzetting van het Joodse Pascha enzovoort. Dit moet u zeggen, al deze dingen zijn niet Joods, hebben niks met het Jodendom te maken. Er is niks Joods aan. Dat is niet Joods. Het is ook niet Zebulonitisch trouwens. Het is... Hè? Nee, ja, ik zeg dat er maar bij. Het is, Joods komt van Juda en Juda is een stam van Israël. Het is de uittocht van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. En Mozes was geen Jood. En het volk waren de afstammelingen en erfgenamen van Abraham, die was geen Jood. Van Isaac, die was geen Jood. Van Jacob, die was geen Jood. En zo, toch? En toen het uiteindelijk in Canaan gebracht werd door Joshua, dat was ook al geen Jood. Er is niks Joods aan. Dat is gewoon, dat is niet zo. Het probleem is dat, ja, wie dat nou doet, dat weet ik niet. Of de Joden dat zelf nou doen, voor een deel wel. Volgens de Bijbel doen de Joden dat zelf ook. Die trekken de naam Israël naar zich toe, omdat Israël als zodanig uit de boeken verdwenen is. Althans de naam. Heb u dat nog? De naam is gewijzigd. Ik ben ineens terug in Lochem en in Laren. Daar komt de familie van mijn vaders kant vandaan. En ineens is daar de naam zoek, want ze heette Klokken. Klokken. Ja, en toen nog even heette ze Horstman, maar dan ben je ze kwijt. En daarna kom je de familie wel weer tegen, maar onder een andere naam. Dan heten ze ineens Kleine Aneveld. Ze zijn verhuisd van de ene boerderij naar de andere. En dan verandert de achternaam, de familienaam. Hebben jullie dat nog? Dat is in de Achterhoek, hoef je dat niet uit te leggen. Dat weet iedereen daar, maar hier in deze kant van het land wordt het iets ingewikkelder. Maar de naam raakt je ook, maar de familie niet. Maar dat is met Israël gebeurd. De naam Israël, die is zoek geraakt. De naam van sommige stammen niet eens. En dan de clans binnen de stammen. Daar ongeveer de helft, schat ik zo. Want ik hou de statistiek niet bij, maar ongeveer de helft van die namen vinden we terug in de geschiedenisboeken. Dat wil zeggen van de kleinzonen van Jacob. Want die worden ook in de Bijbel vermeld, hoor. Als stamvaders van wat ik dan maar clans noem, omdat het woord stam al vergeven is. Ja. Maar je vindt het wel terug, maar de naam Israël niet. Die is geclaimd door de Joden, door de twee stammen van Israël, om zo te zeggen, na de wegvoering van de 10 stammen. Ik weet uit mijn hoofd nooit waar dat staat, maar dat staat ergens. Ik meen in Ezekiel of zo staat het ergens. Dat de Joden zeggen van, dat is mooi dat die 10 stammen weg zijn. Dan zijn wij Israël, want wij blijven achter. Wij blijven hier nog. Het was dus een jaar of 100 of meer voor de Babylonische ballingschap. En die zijn dus met de naam Israël aan de haal gegaan. Tot in 1948 aan toe, hè. Want de staat had niet Israël zullen heten. Dat was niet... Nou ja, eerlijkheidshalve, want het staat wel ergens op een lijstje, maar lang niet bovenaan. Dat Judea moet heten, of Sion, dat zijn namen die bovenaan stonden. Maar Israël, dat was, ik heb het nooit helemaal goed kunnen achterhalen, de bronnen bedoel ik, maar voor zover het mij is overgeleverd, was het een verrassing. De naam Israël. Pas in de proclamatie van uitroepen officieel plechtig vanaf de balustrade of vanaf de trappen, zal ik maar zeggen, waar het maar was, werd er gezegd, staat heet Israël. En het vervelende is dat mensen lezen vandaag de Bijbel en denken, die moet je toch letterlijk nemen. Dus als er Israël staat in de Bijbel, dan is het deze staat Israël. En dat is dan Gods volk en Gods land enzovoort. Ja, Gods land is het, maar Gods volk is het niet. Het is Lo Ami. En nou weer de draad opnemen. Het probleem van deze schriftplaatsen uit Hosea is dat de term Ami en Lo Ami en Lo Ami zal weer Ami zijn, of gewoon genegeerd wordt van je moet het niet zo letterlijk nemen. Daar ga ik maar niet op in, want het kost veel te veel tijd en het dient tot niks. Of men past het toe op het Joodse volk. Men zegt, dat is toch Israël en er staat toch dat het Lo Ami zou zijn. Dat is het nu, want het is immers van hen weggenomen of zo. En in de toekomst, maar dat is pas in de wederkomst van Christus, zal het weer Ami worden. En daarmee wordt zelfs, niet altijd, maar daarmee wordt dikwijls ook deze brief van Petrus weggeredeneerd. Zo van, kijk, hij heeft het over Lo Ami dat weer Ami wordt. Dat is dus pas in de toekomst. En zegt men, deze brief is dus pas van toepassing in de wederkomst van Christus. Toch, dat klopt niet. Want dan moet je weer vragen, maar wie zijn dan degenen die zich aan het woord stoten? Want hoe zit je dan met Psalm 118 enzovoorts. Maar het blijft dus problematisch. En deze uitleg dat Lo Ami die weer Ami geworden is, dat er van toepassing zou zijn op het Joodse volk, nu of in de toekomst, daar heb ik het dan ook nou maar niet meer over, dat blokkeert meteen het begrijpen van dit schriftgedeelte, de samenhang, die ben je dan met één klap kwijt. En dat is hier minder erg, denk ik. Ach, of het erg is, ja. Maar het is hier minder erg, denk ik, dan in Romeinen hoofdstuk 9. Want daar mis je dan 3 hoofdstukken uit je Bijbel. 3 hoofdstukken ben je dan spoorbijster. Ja, dat is de reden waarom ik er dus dan toch wat uitgebreider op inga. En ga ik toch, sorry, maar ga ik toch eerst weer naar Hosea hoofdstuk 1. Want daaruit wordt het geciteerd. Nou, de uitgebreide, nou ja, uitgebreid, maar de uitgebreide profetie van Daniël over de twee stammen, uitdrukkelijk de twee stammen, nergens anders over, over de twee stammen van Israël, over uw volk en uw heilige stad Jeruzalem, die profetie, over de twee stammen krijgen wij de profetie van Hosea. En die gaat over dat andere huis van Israël, namelijk de tien stammen. En daarover hebben wij vorige keer gelezen, dat is, daarover wordt gezegd dat Hosea een type fungeert als type, die zal maar profeet wezen, als type van de Heer. En dus moet hij een vrouw opscharrelen, dat heet toch een scharrel of niet? Nou, moet hij opscharrelen van der hoererijen, staat er. Dus je weet op voorhand dat dat huwelijk gaat niet goed. En dan worden daar kinderen uitgeboren. U weet wel, Jezreel. Maar de naam Jezreel heeft zowel een positieve als een negatieve connotatie. Dat wil zeggen, Jezreel betekent God zal verstrooien. Maar het kan ook uitgelegd worden als hij zal zaaien. En verstrooien is negatief in zichzelf. Maar zaaien is natuurlijk wel verstrooien, maar het is positief, omdat de bedoeling is dat er iets van terechtkomt. Maar daar wordt verder niks over gezegd. Er wordt vervolgens een ander kind geboren, dat heet in vers 6, dat heet Loruhama. Namelijk niet ontfermd, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Zijnde nog steeds tien stammen van Israël. Trouwens, de vlakte van Jezreel. Jezreel toch? De vlakte van Israël, dat ligt in het tienstammengebied. En daar ligt inderdaad ook Samaria. In Jezreel, dat gebied is het. En ja, Megiddo ook, ja, enzovoort. Maar goed, dat is inderdaad het noordelijke rijk, dus dat klopt wel. Maar daarna wordt geworden Loruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Profetie over de wegvoering in de Assyrische ballingschap. Althans, dat was de voltooiing van de wegvoering. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dat is vers 7. Maar dat vers staat hier tussen. Dat kan tot enige verwarring leiden. Maar u zou moeten begrijpen dat het vers maar één doel heeft. Namelijk niet te spreken over Juda. Want dat, daar zijn andere profetieën genoeg over. Maar om uitdrukkelijk aan te geven dat de uitspraken in vers 6 over Loruhama uitspraken zijn over het huis Israëls, dat staat er ook. Maar uitdrukkelijk dus niet de 12 stammen, dat wil zeggen de beide huizen van Israël. Want ze worden gesteld tegenover het huis van Juda in vers 7. Maar over het huis van Juda, dat is het tweestammenrijk. Waaruit volgt dat vers 6 dus wis en waarachtig het tienstammenrijk is. Heb u dat nog? Nou ja. En voor de rest moet ik u zeggen, zou je vanuit vers 6 dus vervolgens gewoon doorlezen in vers 8. Als zij nu Loruhama gespeend had, ontving zijn baden een zoon en hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Lo-Ami. Lo is niet, Am is volk en dat eetje erachter, dat is men. Net als in het Engels, me. Ja. Noem zijn naam Lo Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Gij lieden, dat is dus nog steeds Israël. Gij lieden zijt mijn volk niet. Er staat dus gewoon, noem zijn naam Lo Ami, want gij lieden zijt Lo Ami. Dat is later. De eerste keer is het als naam opgevat en de tweede keer is het netjes vertaald. Dan krijg je een mooie zin. Noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt Lo-Ami. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden Gods. Als je onbevooroordeeld bent, dan lees je hier dat dat volk zou weliswaar Lo-Ami en Lo-Ruhama worden, dan wel verstrooid worden. Maar tegelijkertijd zouden zij zich vermenigvuldigen in overeenstemming met de belofte aan Abraham. En dus hebben ze zich in de ballingschap uitermate vermenigvuldigd. En verbazingwekkend genoeg. En in de ballingschap, in hun verstrooiing, worden zij nog kinderen Gods ook. Ter plaatse. De vertaling is omstreden, moet ik u zeggen. Ik bedoel, moet je het zo lezen. Als u mij zou vragen te vertalen, dan lees ik gewoon. Het zal geschieden dat in plaats dat tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levende Gods. In plaats van. Dat wil zeggen, dan gaat het niet noodzakelijk over een locatie, maar dan gaat het over een verwisseling. In plaats van dit, komt dat. Dat kan natuurlijk een locatie zijn, maar toen maar. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het gaat erom dat hier gesproken wordt over de situatie van het 10 stammen van Israël in hun verstrooiing. Daar worden zij toch zonen van de levende God op een of andere wijze. Hoe dan? Nou ja, dat is wat in onze dagen gebeurt dus. Hè? In onze bedeling feitelijk. En daarna staat er, ik kom erop terug, daarna staat er, en de zonen van Juda, of kinderen, de zonen van Juda en de zonen van Israël zullen samen vergaderd worden en ze zullen zich één enig opstellen en uit het land optrekken, want de weg van de dag van Israël zal groot zijn. Dat gaat over de toekomst uiteraard, want de vereniging van de beide huizen van Israël vindt pas plaats onder de aanwezigheid van de Messias. Dat weet elke orthodoxe Jood. Nee, hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Orthodoxe Joden bedoel ik. Maar dat is bekend. Dat wordt daar ook gezegd. Nee, 10 stammen van Israël zijn wij niet. Wij Joden zijn die van de 2. De 10 stammen die komen pas weer terug. Zullen met ons verenigd worden als de Messias gekomen zal zijn. Mozes zei het iets anders. Die zei, heb je wel eens gelezen in Deuteronomium 33? Wat Mozes zei. U weet, Jacob die had wat te melden over wat de zonen van Jacob wedervaren zou in de laatste dagen. In Genesis 49. Oké, dat heet de zegeningen. Profetieën over de stammen van Israël. Dat weet u toch, hè? Over dat Ruben onterfd wordt, zal ik maar zeggen. En dit het eerstgeboorterecht krijgt. En dat de scepter van Juda niet zal wijken. En dat dan zijn volk zou richten enzovoort. Dat is hoofdstuk 49. Maar Mozes doet dat ook. Die spreekt ook over de stammen van Israël. Ook maar over 12 trouwens, want die slaat Simeon over. Ja, waarom dat nou? Nee, daar ga ik niet op in. Maar hij noemt ze allemaal. En die zegt, die bidt of de Heer Juda wil terugbrengen tot zijn volk. Breng Juda weder, Deuteronomium 33. Dat zijn de laatste woorden van Mozes ongeveer. breng Juda weder tot zijn volk. Dat wil zeggen, niet de 10 stammen zullen wedergebracht worden bij Juda, maar Juda zal toegevoegd worden aan Israël. Staat daar. Want Juda met zijn eigen Judaïsme is afgeweken van Israël. Daarom is de naam van Israël, van het uitverkoren volk, meegegaan met Efraïm. En daarmee met de 10 stammen. Hebben ze hem gevonden? Ja, ik heb een oude bril op, dus ik heb wat moeite met om van mezelf maar niet te spreken. Maar wat zei Deuteronomium 33, toch? Vers 7. Dit is van Juda dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Heb je dat? In zijn handen, maar ja, dat is een woordspeling op de naam van Juda. Het woord Juda betekent gewoon hand, hè? Dat is de echte betekenis, hè? Hand. Een jat. Met een D schrijven we het dan, officieel, maar een jat. Behalve in Amsterdam, daar schrijf je dat met een T. Wij noemen het klauwen, iets stelen, iets klauwen. En in het Jiddisch wordt dat jatten, iets met je hand doen. Ja. En de vertaling met Godlover, die staat in de boeken, hè? De naam van Juda vertaald met Godlover, is een afgeleide van de opgeheven handen. Enzovoorts. Ja, verzin ze maar. Ik ben altijd achterdochtig als het gaat om de vertaling van namen. Want het zijn bijna altijd interpretaties, hè? Die men ontleent aan contexten. En minder vaak aan profetieën die eraan hangen. Maar toe maar. Maar nu, dan hebben we ook nog trouwens Hosea 2. Want daar staat in vers 22 iets over Jezreel. Dat wil zeggen over Israël in de toekomst. Nog steeds gaat het dan primair over het huis Israëls. En ik lees ik maar even. Ach, ja nee, ik lees toch eerst even vers 22. 21 eindigt met de naam Jezreel. Ik zal Jezreel verhoren. Dat was de eerste van die 3 kinderen immers. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. Van zera, zaaien. Als je een beetje verstand hebt van woorden en talen en letters, dan begrijp je dat zaaien rechtstreeks verband houdt met zera. Je hoeft de R maar uit te spreken als een J, op de Haagse manier dus. Dan ben je er al. Zeer ja, zaaien. He? Niet? Oh. Nou ja. Ik zal ze mij op de aarde zaaien en ik zal ze mij rugama. Ik zal mij ontfermen over lo-rugama. En ik zal zeggen tot lo-ami. Gij zijt Ami. Alleen deze keer hebben ze Ami weer vertaald. Ik zal mij rugamen over lo rugamen. En ik zal zeggen tot lo Ami. Gij zijt Ami. En dat zal zeggen o mijn volk. Want de negatieve kant was. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Er staat tegenover vers 9 natuurlijk van hoofdstuk 1. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. En hier staat dan, dat zal zeggen, o mijn God. Dat gaat over een herstel dus, niet van het Joodse volk, maar van de 10 stammen van Israël. Hebben jullie? Goed. En dan nog even een paar versen terug, want het is te mooi om het over te slaan. Want er staat in vers 18... En ik zal u mij ondertrouwen. Nou weet ik niet meer waar ik het gelezen heb. Maar ik denk zomaar in de NBG 51 heet dat. Hè? De nieuwe vertaling die inmiddels ook alweer heel oud is. Maar in mijn dagen was die nieuw. NBG. En ik meen dat daar staat, meen ik spontaan, dat daar staat: ik zal u mij tot bruid werven. Ik zal u mij tot bruid werven in eeuwigheid. Voor ons maakt het in de praktijk geen verschil, denk ik. Al ben ik nooit helemaal zeker of wij nog weten wat ondertrouwen en bruidswerving. Nee, niet bruidswerving, dat is wat anders. Bruidswerving is. Nou ja. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Hoe begint nou ook alweer het Nieuwe Testament? Over een Jozef die ondertrouwd was. Ik vind het wel grappig dat daar hetzelfde Nederlandse woord terecht is gekomen. Want ze hadden het niet mooier kunnen doen natuurlijk. Met Maria die ondertrouwd was met, of Jozef die ondertrouwd was met. In alle commentaren staat dat betekent dat ze getrouwd waren, overigens. Althans dat er een huwelijkscontract was. En voor degene die wat taal kennen, dat betekent dat het huwelijk in dit geval nog niet geconsumeerd was. Want dat heeft met consumptie te maken, naar het schijnt. Nou ja, ik vind het altijd wel leuke uitdrukkingen. Is het NBG, klopt dat?
Ja, 51. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwen.
Zie?
Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tieren en ontferming.
Ja, oké. Okay. Me tot bruid werven, te ondertrouwen, betekent gewoon een huwelijkscontract sluiten. Dat is klassiek. De vraag is of het daarna nog lang duurt voor het huwelijk geconsumeerd wordt. Ja, ik weet dat wij het tegenwoordig andersom doen. Nou, u niet natuurlijk. Strak blijven kijken. Niet grijnzen, niet lachen. Maar ik heb die mensen gekend toen die mij kwamen vertellen wat de juiste volgorde was. En later kwam ik erachter dat ze zich er zelf ook niet aan gehouden hadden. En dat vond ik zeer teleurstellend, moet ik u zeggen. Sindsdien weet ik dat volwassen mensen ook niet te vertrouwen zijn. Net zo min als de pubers. Dat was een harde leerschoolzuster. Ja, echt wel. Zijn mensen in mijn achting diep gedaald sindsdien. Maar goed, dat is lang geleden, dus ik hoef het er niet meer over te hebben. Maar dat is de volgende. Dat is van oud. Wij hebben altijd commentaar op wat vroeger kennelijk gebruikelijk was. Het kinderhuwelijk enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, maar het waren niet meer dan contracten, hoor. En u weet hoe het met contracten is. Die kun je altijd afkopen. Of gewoon verscheuren. Dat is het bekende verhaal van wat is sterker, de pen of het mes. Je kunt een contract maken, maar je kunt het ook met het mes weer verscheuren enzovoort. Dus dit is ook een klassieker, maar doe maar. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat wil zeggen, ik zal met u een verbond sluiten. Want het verbond, het derde wet. U weet wel, uit Exodus 19, volk mij ten eigendom, uitverkoren volk, enzovoort. Dat wordt beschouwd als een huwelijk, de wet, met het hele verhaal erbij. Het komt helemaal in de Bijbel voor. Inclusief de bruidswerving, de verlovingstijd, de huwelijkssluiting. Ah ja, wat is hier op je antwoord? Ja, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we. Ja, de echtelijke woning in het beloofde land. Het overspel, de echtscheiding en daarna de dood van de man. Staat allemaal in de Bijbel. En daarna een nieuw huwelijk. Een nieuw verbond. Ik ben inmiddels in Romeinen 7. Opdat gij u zoudt verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Enzovoorts. Heb je dat nog? En als hier dus staat, ik zal u mij ondertrouwen. Weer een huwelijk. Want was immers lo ami. Er was een einde gekomen aan die, of er kwam een einde aan die huwelijksrelatie onder het oude verbond. Dan wordt hier een nieuw verbond aangekondigd. Alleen, het wordt hier niet zo genoemd, maar hiervoor in Ezekiel, wat was het, 36, 37, nee, Jeremia 31, die moet ik noemen. Daar, Jeremia 31, daar wordt het genoemd, daar komt de term vandaan. Ik zal met het huis van Efraïm, Israël, en met het huis van Juda, als twee dingen, een nieuw verbond maken. Een nieuw verbond, dat is de introductie van de term. Niet van het idee, maar van de term nieuw verbond. Aangehaald en becommentarieerd in Hebreeën hoofdstuk 8. Uitgebreid geciteerd. En de apostel zegt daar dat als er sprake is van een nieuw verbond, is daarmee meteen het andere verbond oud geworden. Dat woord staat er dan niet, maar sindsdien noemen wij het oude verbond. Dat hebben we toch? Ik zou niet weten waar die term in de Bijbel voorkomt, eerlijk gezegd. Misschien komt het voor, maar het schiet me niet te binnen dan. Maar in Hebreeën 8 staat gewoon, ja, als er sprake is van een nieuw verbond, dan is het oude verouderd en nabij de verdwijning. En dat is dus het verbond der wet. Daar gaat het boek over, hè? Nou goed. Ik zal in mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Ik hoop dat u begrijpt wat het woord kennen betekent. Dat is een ander woord voor consumeren. Ja, het is voor deel hebben aan. Dat is kennen. Ik roep altijd, Abraham kende zijn huisvrouw. Dat staat in de Bijbel. Ergens. Toch? Nou ja, dat is wat het is. En dat het hier vermeld wordt, is omdat die situatie onder het oude verbond feitelijk niet bestaan heeft. Israël onder het oude verbond wordt vergeleken, ik noem je een heleboel feiten nu, hè, zomaar. Israël onder het oude verbond wordt vergeleken met de vrouw Izebel. Met dank aan Openbaring 2. Maar goed, de vrouw Izebel. En Izebel, de naam wordt ook vertaald, gewoonlijk met iets van onaangetast. De geweldige vrouw, puntgave vrouw. Jawel, onaangetast. Maar nee, onaangetast. Zij moest niks van haar man hebben, betekent dat. Heb je dat? Zij moest niks van die man hebben. Dat is Izebel. En dat is Israël. Als het nieuwe verbond wordt aangekondigd, is ook Jeremia 31, staat er dat God iets nieuws op aarde zou scheppen. Namelijk, de vrouw zal de man omvangen. Staat in hetzelfde hoofdstuk, een halve bladzijde ervoor. Nog niet eens. De vrouw zal de man omvangen. Dat is namelijk in het verleden niet gebeurd. Dat schijnt wel de bedoeling te zijn. Ik hoop dat ik dat niet nader hoef uit te leggen. Maar toen maar. Zie. En hier staat, ik zal je weer ondertrouwen en gij zult de Heere kennen. Weet u nog wat er staat van Jozef en Maria? Ze waren ondertrouwd, maar hij kende haar niet. Vertaald met hij bekende haar niet. Enzovoorts. Dat wachten tot de geboorte van Jezus. En het beeldt hetzelfde uit als wat hier gezegd wordt. Want de enige echte conclusie, ik weet het, is kort door de bocht, maar zo kort is hij ook. Als dus ooit sprake zou zijn van een nieuw verbond en in verband daarmee één bruid, dan weet u nu wie die bruid is. Nee, het is niet de gemeente. Het is een hardnekkig misverstand, maar dat is niet de gemeente. Dat is niet één tekst voor zelfs, maar niet één. Helemaal niet één voor te vinden. Met geen mogelijkheid. Want het woord maagd betekent niet bruid, hè? Echt niet. Trouwens, die paar maagden die je gekend hebben, die zijn nooit de bruid geweest. Ja, nee, dat is serieus. Het is eigenlijk absurd dat ervoor in de plaats gelegd. Ik heb u, schrijft Paulus aan de Corinthiërs, als een reine maagd aan willen verbinden. Als een, en dan zegt men, kijk, dat gaat over de gemeente als bruid. Hoezo? Echt niet. Komt niet voor. Je komt het alleen tegen het begrip bruid in het Oude Testament in verband met Israël. Maar meer specifiek, niet eens Juda. Er zijn de 10 stammen van Israël. En die zijn in onze dagen, sinds de struikeling van Juda, zijn die 10 stammen, die zijn de bruid. Maar er is geen, let goed op wat ik zeg en wat ik niet zeg. En er is geen gemeenschap tussen de Heer en die bruid. Laat ik het niet merken. Ik praat al langzaam. Dan komt dat. Mijn vader zei dan, ja, de bruid. Maar als nee, ik zal u wat anders vertellen. Dat was al in de 70e jaren. Toen vroeg mijn vader aan mij, echt waar. Hoe lang is dat geleden? Heel lang. Die vroeg aan mij, kan jij nou niet eens een brochure schrijven? Dat betekent dat hij het zou uitgeven, want hij gaf brochures uit in de zee. Kan jij nou niet een brochure schrijven over die bruidskwestie? Want hij geloofde inderdaad niet dat de gemeente de bruid is. Hè? Hij niet. Roosendaal, bij wie die lang in de leer was, om zo te zeggen, ook niet. En dat is ook uitgebreid uitgelegd geworden aan mensen als Johannes de Heer en de oude broeder Jan Kits enzovoort. Ik weet ook waar het gebeurd is, want daar heb ik data bij. Dat zit in mijn archief. Dat is allemaal uitgelegd hoe dat dan zit met die bruid. Dat bruid is Israël, dus niet de gemeente enzovoorts. Maar ja, een van die broeders heeft later zijn excuus aangeboden. Maar je neemt me toch niet kwalijk dat ik toch maar zo dat beeld vasthoud van die bruid. Want ja, je moet toch een beetje met de mensen rekening houden enzovoorts. Nee, zo gaan die dingen dan. En daar is natuurlijk ook al wat voor te zeggen. Als je het niet goed kunt uitleggen, dan kun je maar beter je mond houden natuurlijk. Geen onderwerpen afsnijden waar je het onvoldoende verstand van hebt. Dat is te verdedigen. Maar goed, hij vroeg aan mij, kun je daar niet een brochure over schrijven? Want hij zegt, nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg dat ze de gemeente als bruid willen zien. Maar weet je wat het is? Ze ontkennen daarmee de gemeenschap tussen de Heer en de gemeente. Dit was nog in de 70 jaren en er zei er iets bij in de zin van, ja, maar in die evangelische kringen, het idee dat er gemeenschap is tussen de bruid en de bruidegom, ja, dat wordt niet gepikt. Dat kan helemaal niet. Dat moet bewaard worden voor na de huwelijkssluiting enzovoorts. En ze leren dan, in de praktijk leren ze toch, de gemeente is de bruid. Maar hoe dan leven wij in gemeenschap met de Heer dan? Dat kan niet, het is strijdig met elkaar. Nou, toen heb ik dus inderdaad die brochure geschreven. Maar daar vind je niet in wat ik nu zeg. Namelijk, die bruid is Israël, dat staat er wel in natuurlijk, hè. Maar het is meer specifiek. De 10 stammen van Israël, waarmee officieel geen gemeenschap is, maar waaruit wel een mannelijke zoon geboren wordt, die wordt weggerukt tot God en zijn troon, waarna die bruid dus vervolgens 7:33... Maar goed, dan kom ik op een andere lijn terecht. Maar u weet het. Maar dat klopt wel, zeker wel. Maar het punt is, uit die relatie van bruid en bruidegom wordt inderdaad een mannelijke zoon geboren. Dat is de gemeente in onze dagen. Het is niet de bruid, dat is de zoon van de bruid. Dat is het.
Dat is ook de vrouw die de man ontvangt. De vrouw is van de 10 stammen. En de gemeente is dat mannetje wat erin zit.
Ja, zeker. Dat is zo. Je vindt er nou iets uitgebreiders over in Jesaja. Dat is in Jesaja 62. Dit is een leuke voor de wiskundigen onder u. Dat vind ik leuk altijd, zulke dingen. Voor bijbelstudie heb je aan wiskunde niet zoveel, maar soms. Je hebt daar toch iets geleerd over vergelijkingen, toch, hè? In de wiskunde. Vergelijkingen, vierkantsvergelijkingen en dat soort dingen meer. Dat, die dingen bestaan in de literatuur ook. Dan heet het parallelisme. Al of niet synoniem. Nee, synoniem of synthetisch, antithetisch, bestaat allemaal. Maar goed, maar we krijgen er een paar. Ik vind hem heel mooi. Dat is vers 5 van Jesaja 62. De vertalers hebben het iets makkelijker voor ons gemaakt door de woorden gelijk en alzo twee keer in te vullen. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Dat is de eerste zin. Gelijk alzo. En dan komt er nog zo'n zin, die zou je dan daaronder moeten schrijven, parallel en synchroon. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Heb u die? Je moet ze echt opschrijven, maar als u het nog beter wilt doen, dan moet u die beide zinnen ook nog in tweeën verdelen. Dan krijg je 4 zinnetjes onder elkaar. En dan krijg je aan de ene kant de termen voor de bruidegom en de andere kant de termen voor de bruid. En dan zet je een streep onder, die tel je bij elkaar op, zeg ik dan altijd maar. Nou goed. Een jongeling trouwt een jonkvrouw. Daar begint hij mee. Daaronder komt dan te staan. Uw kinderen trouwen u. Dus de jongeling, dat is de bruidegom. Dat is dus uw kinderen. Dan wel uw zonen. Van Israël, hè. Zullen met u trouwen. Dus de jonkvrouw wordt aangeduid als u. Dat leidt ook Israël, toch? Maar goed. Daaronder komt te staan, de bruidegom is vrolijk over de bruid, zodat de jongeling overeenkomt met de bruidegom en met uw kinderen. En de jonkvrouw komt overeen met u en de bruid. En daaronder komt nog te staan aan de kant van de bruidegom uw God en u. Dat is dan weer de jonkvrouw namelijk de bruid. En het meest merkwaardige is de eerste lijn, verticaal, dat is jongeling, kinderen, bruidegom, God. En waar je dan over struikelt, is dat in de tweede regel een meervoud staat. Kinderen, zonen. Het is jongeling, zonen, bruidegom, God. Dat het God is en een jongeling en een bruidegom, dat is tot je dienst. Maar hoezo uw zonen? En in de tweede rij krijg je dan de jonkvrouw, u, de bruid, u. Dat is dus Israël. En hoe komt het dat de bruidegom bij gelegenheid een meervoud is? Nou, het zijn uw kinderen. De bruidegom is dus uit de bruid voortgekomen. Ja, dat is een complex waar ik het ook niet over over wil hebben, want dat is ook een klassieker. Voor psychologen en dat soort dingen meer, en filosofen. Maar waar het over gaat, is dat die bruidegom, dat is gewoon de gemeente. Die is uit Israël voortgekomen. Die heeft deel aan Christus. Die is het lichaam van Christus. Kortom, het lichaam van de bruidegom. En die is God. Daar heb ik alle termen gehad. Kortom, de gemeente is niet de bruid, maar de gemeente is de bruidegom. Niettemin voortgekomen uit de bruid. Uit Israël. Probeer dat maar op te lossen. Zet die vergelijkingen maar onder elkaar, naast elkaar. Verzin maar wat het dan bij elkaar betekent. Zie? Komt niks anders uit dan dit, hoor. Uw kinderen zullen u trouwen. Wij zijn uit de gemeente, is uit Israël geboren. En zal met Israël trouwen. Maar Israël is de bruid. Zie? En de gemeente in Christus is de bruidegom. Zie? Nou ja. Maar goed, nou ben ik een beetje afgeleid van Hosea. Want ik wilde in Hosea nog wat zeggen. Ik zal u me ondertrouwen in de eeuwigheid. Gaat dus gewoon over het herstel van de 10 stammen in een relatie met de Heer. Alleen, het is ondertrouw. En ze zullen hem ooit kennen, maar het veronderstelt dat daar enige tijd tussen zit. En dat is ook zo. Want die gemeenschap tussen de Heer en de 10 stammen is er officieel niet. Dat huwelijk is niet geconsumeerd. Het is de verloving. Net als bij Jozef en Maria, die zou je er nog naast kunnen leggen. Maar die maakt het nu nodeloos ingewikkeld, hè? Maar kijk, dan zal ik het nog wat anders laten zien. Want een halve bladzijde verder wordt gesproken over Israël. En over de ellende, het oordeel dat over de inwoners des lands zou komen. Vers 1. En dat heet dan in vers 6. Een beroemde tekst. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat woord uitgeroeid, dat is niet correct, die vertaling. Het woord is, ik geloof dat het is in het Hebreeuws dama. Dat wil zeggen dom maken, stom maken. Mijn volk wordt stom. Oké, mijn volk wordt nietszeggend. Dat is een hele mooie vertaling eigenlijk, maar doe maar. Die trouwens ook moet toegelicht worden. Want mijn volk zou per definitie, namelijk omdat het Gods volk is, zeggend zijn. U weet wel, om te verkondigen, om het woord van God te bewaren. Maar om wat te zeggen te hebben, moet je eerst wat weten. Want anders heb je niks te zeggen. Vandaar de verwantschap tussen het begrip stom en dom. Wij klungen er wat mee in de Nederlandse taal. Maar iemand die gewoon Nederlands dom is, zou stom moeten zijn. En als iemand een domme uitspraak doet, dan vinden we het ook stom. We gooien de woorden door elkaar, maar het is ook eigenlijk hetzelfde. Iemand die geen kennis tot zich genomen heeft, zou ook niks te zeggen moeten hebben. Toen in Nederland in de tijd de democratie werd ingevoerd, halverwege de 19e eeuw of zoiets, toen zeiden we, ja, we gaan dat wel invoeren, maar dan moet het volk wel onderwezen worden, want het moet wel weten waar het over gaat stemmen. En toen heeft de overheid zich meester gemaakt van het onderwijssysteem. Nou ja, dat hebben ze toen uitgevonden. Waarna nog jaren gesteld is over, tot vandaag, over wie voor het onderwijs verantwoordelijk is eigenlijk. Toch? Maar het is wel een goede gedachte. Je merkt het nog aan onze volksvertegenwoordiging. Die denken nog steeds, als wij het niet mee eens zijn, dat wij het niet begrepen hebben. Die komen het ons nog een keer uitleggen. Dat zeggen ze echt, hè? Dat zeggen ze gewoon op de televisie. Ja, we gaan het nog een keer uitleggen. En we moeten het beter uitleggen, enzovoort. Ze vinden ons dom. Ik denk altijd meteen, nee, ik heb het donders goed begrepen, maar ik ben het er niet mee eens. Weet je, maar dat kan je niet zeggen. Dan zeggen ze, nee, je bent dom. In Oost-Europa doen ze dat al jaren. Iemand die het er mee eens is, sluiten ze op, want die moet wel krankzinnig zijn. Hè? Ook een theorie, ja. Toch. Mijn volk wordt stom wordt niet zeggend omdat dit zonder kennis is. Er komt meteen de uitleg. Omdat gij de kennis verworpen hebt. Dat is gewoon het woord Gods dus. Hè? Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Ik heb u verworpen. Hoezo? Nou, gij zult mij het priesterambt niet bedienen. Toen heeft iemand, nee, staat hier niet boven. Ik heb een andere Bijbel gezien, zeker. Waar staat dat de priesters ontslagen worden of zoiets. Dat is niet zo. Het gaat niet over de priesters in Israël. Het gaat over heel Israël als priesterlijk volk. Als Ami. Zie? En hier zegt hij, gij zult lo-Ami zijn. Want dat is de strekking van het hele Bijbelboek eigenlijk. Gij zult lo-Ami zijn. Namelijk, ik ga u verwerpen. Gij zult mij niet langer een koninklijk priesterdom zijn of een priesterlijk koninkrijk. Ik heb u verworpen, zodanig dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw schots, de kennis, de Torah, de wet uw schots vergeten hebt, zo zal ik ook uw kinderen vergeten. Gelijk zij meerder geworden zijn, al zo hebben ze tegen mij gezondigd. Ze zijn wel vermenigvuldigd geworden, maar met hun vermenigvuldiging, met hun toename in aantal, hebben ze ook meer gezondigd, staat er. Nou ja, et cetera. Dat gaat over het ontslag, niet van de Joden, ook niet van de Levitische priesters, maar het ontslag van Israël, zijnde nog steeds de 10 stammen van Israël. Het ontslag van de 10 stammen als volk van God. En dat betekent dus inderdaad, logischerwijze, dat ze de naam Israël als zodanig kwijtraken. Want dat is de naam voor het volk van God. Dat is de enige rechtsgrond waarop het Joodse volk eventueel de naam Israël kon claimen. En vandaar dat in het Nieuwe Testament het Joodse volk voorgesteld wordt bij gelegenheid onder de naam Israël. Hetgeen het daarna weer erg lastig maakt om onderscheid dus te maken tussen Juda en Israël. En dat zo lastig is, dat leidt dan weer, geeft dan weer ruimte om ze inderdaad met elkaar te verwarren en te komen tot de verkeerde conclusies wanneer men Romeinen 9 tot en met 11 leest. En dus neem ik u even mee naar Romeinen. De Romeinenbrief namelijk, met een tamelijk gebruikelijke inleiding. In Romeinen 8 wordt namelijk gezegd dat u en ik, wij als gelovigen, bestemd zijn om tot zonen te worden gesteld. Hardnekkig wegvertaald met aanneming tot kinderen. Helaas. Adoptie staat er zelfs in de King James Version. Die maken het nog erger, denk ik. Spirit of adoption maakt van ons stiefkinderen van God. Ja, het is echt aangenomen kinderen. Dat zijn wij niet, want we zijn uit God geboren, dus kan helemaal niet. Er staat er ook niet, er staat aanstelling tot zonen. Dat woord staat er enige malen, een keer of drie of zo, in dit schriftgedeelte, Romeinen 8. En daarna in het begin van Romeinen 9. Want die stelling dat wij tot zoonschap geroepen zijn, roept meteen de vraag op, dat, althans dat hoort zo, die roept de vraag op, hoe kan dat nu? Want dat is aan Israël beloofd. Israël is mijn zoon. Ik zit alweer in Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Jeremia 31. Die andere was, de vrouw zal de man ontvangen. En nog weer een andere was, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Het is allemaal hetzelfde hoofdstuk. Met de nadruk trouwens, inderdaad, op Ephraim, Samaria enzovoorts. He? Maar goed. Maar daar staat, Israël is mijn zoon, Ephraim is mijn eerstgeboren. Dat is een synoniem, hè. Efraïm is Israël, want zoon is eerstgeboren en eerstgeborene wordt tot zoon gesteld, of andersom. De zoon is degene die het eerstgeboorterecht ontvangt. Dat is zoonstelling. U weet wel, dat overkwam niet Esau, maar wel Jacob. Ze waren wel kinderen van Isaac, maar Jacob werd tot zoon, tot erfgenaam gesteld, enzovoorts. Dat is zoonstelling. Maar zo'n stelling wordt toegeschreven aan ons als gelovigen vandaag, dat is Romeinen 8. Maar Romeinen 9 zegt over Paulus' maagschap naar het vlees in vers 4, dat zijn Israëlieten. Welker is de zoonstelling? Dat is dus de aanstelling tot zonen uit hoofdstuk 8. Welke is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden enzovoort. Kortom, Paulus zegt er meteen, de gemeente wordt tot zonen gesteld, gemeenteleden worden tot zonen gesteld. En hij zei, ja, maar het is inderdaad waar, dat is aan Israël beloofd. Hoe komt het dan bij de gemeente terecht? En u weet, de klassieke, tamelijk Calvinistische uitleg is dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. En dit zijn natuurlijk prachtige schriftplaatsen om dat aan te tonen. Alleen dat staat er niet, maar die schriftplaatsen worden ervoor gebruikt. Hè? Net als die uit 1 Peter. Schijf zijt in uitverkoren geslacht, dan zijn we toch Israël. Dat zijn we ook, maar op een andere manier. Ja. Maar hij gaat het hier uitleggen en die uitleg zouden wij moeten volgen. In de eerste plaats komt er dan iets over dat aanstelling tot zonen zomaar niet een kwestie is van afstamming. Let op, niet de eeuwige zaligheid, niet de wedergeboorte gaat het over. Dat is de Geneefse variant. Maar het is een kwestie van of men behoort tot het volk van God, of men tot zoon gesteld zal worden, of men erfgenaam is. Dat is niet noodzakelijk of niet uitsluitend een kwestie van afstamming. En Paulus zegt dan, nou ja, Abraham, dat weet u, die had twee zonen. Één uit de slavin en één uit de vrije. Ik begin ineens te citeren uit Galaten 4, maar dat had ik buiten beschouwing willen laten. Maar hier zegt hij iets dergelijks, hè. En hij zegt het ook over de zonen van Isaac, namelijk Jacob en Esau. En hij zegt dan, ja, maar ze waren alle twee gelijk, maar het is maar één van de twee die. Dus de afstamming als zodanig is niet doorslaggevend. En bovendien, zijn uiteenzetting begint met, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Je kan nog wel een Israëliet zijn van geboorte, maar of je aanspraak kunt maken op de titel. Ja, als je niet gelooft in de God van Israël, als je het niet houdt aan zijn woord en dat naastiglijk gehoorzaamt, Exodus 19, dan kan je daar geen recht op laten gelden. Toch? Dat is een betrekkelijk begrip. Bovendien, Jacob zelf wordt pas Israël genoemd na zijn officiële bekering. Jacob aan de Jabok. Ja, dat draait twee letters om, inderdaad. Ja. Dan heb je met bekering, dan gaat het de andere kant op. Hè? Ja, Jacob aan de Jabok. Bij Pneel. Ja, daar werd hij Israël genoemd. Nou ja, enzovoorts. En dus er is geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. In de betekenis van achteruitgesteld. Dat staat hier in 9 vers 13. Het is notabene ontleend aan Malachi. Want in de eerste vers, nou tweede vers waarschijnlijk, van het laatste Bijbelboek staat dat. Hè? Je verwacht het in Genesis, maar het is Malachi. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Ze waren, of ze een tweeling waren, ja. Dus veel verschil kan er niet geweest zijn, maar ze waren toch verschillend voor God ook. Hoezo alle mensen zijn gelijk? Zelfs een tweeling zijn ze nog niet gelijk zelfs. Maar goed. Wat zullen wij dan zeggen? Nou ja, God kan kiezen wie hij wil. Let op, dat gaat niet over dat God kiest wie er zalig wordt of wedergeboren wordt en wie niet. Het gaat erover wie God aanstelt als zijn personeel. Als zijn volk. Het gaat erom aan wie God zijn woorden toebetrouwt. Of zijn woord. Hoeveel zal het woord wegen? Dat weten jullie toch wel, of niet? Een pond, ja, natuurlijk. En het wordt gegeven aan de 10 dienstknechten, elk 1 pond, weet u nog? Ja, 10 dienstknechten, dat is Lucas 19. Waarom zou er dat dan een 10 zijn? Nou ja, daar hebben we het dus nu over. Want God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt die hij wil. Niet voor de eeuwige zaligheid, want dat is niet het onderwerp. Het gaat over zoonstelling. Dat is goed aangekondigd, van tevoren gezegd. En het voorbeeld is ook de geschiedenis van Israël. Zie? Nou ja. Waarna de apostel... Ja, en ik heb zoveel tijd niet meer en ik wil de volgende keer niet op terugkomen als u mij niet euvel duidt. Dus vertel ik het snel. Want Paulus zegt dan, of de pottenbakker heeft toch zeker recht om uit dezelfde klomp leem te maken, het ene wat ter eer en het andere ter onere. Uit het ene bijvoorbeeld Jacob en het andere Esau. Ik ben inmiddels in vers 21. Maar u zou moeten begrijpen, kunnen begrijpen, dat dat vers de verwijzing is naar Jeremia. Ik ben aan het kijken hoe het erbij staat. Ja, er staat ergens een verwijzing naar Jeremia 18. Dat is correct. Waar Jeremia door de Heer gestuurd werd naar de pottenbakker, want hij moest iets bekijken. Er waren er nog geen PowerPoint-presentaties, dus hij moest het gewoon live gaan filmen, zal ik maar zeggen. Live verslag van doen. Hij maakte een werk om de schijven, staat er dan. En hij, die pottenbakker, maakte een werk op de schijven en daarna vernietigde hij dat onder zijn handen en maakte uit datzelfde klomp leem alsnog een vat. In tweede instantie uit dezelfde klomp leem. Heb je dat? Het ene vat wordt hier genoemd het vat ter ere en het andere ten onere. Nou zit daar een heleboel aan vast, in de eerste plaats binnen de context van Jeremia en zijn tijd. Maar ook waar het hier wordt toegepast, want het wordt op meerdere niveaus toegepast, die geschiedenis. Maar wat het uitbeeldt, is dat terwijl het ene vat vernietigd wordt, wordt er vervolgens uit dezelfde grondstof een andere gemaakt. Dat wil zeggen, terwijl een oordeel gebracht wordt, en ik vertel hem nu meteen smal in verband met Jeremia en zijn dagen. Terwijl een oordeel gebracht wordt over het ene huis van Israël, doet God een werk aan het andere. Dat was in de dagen van Jeremia al. Het was bovendien van toepassing op het huis van Juda en op de twee huizen die daaruit voortkwamen van Peres en Zera, die verwisseld werden. In zijn dagen. Maar die ga ik niet uitleggen nu, hè. Daar hebben we geen tijd voor. Waar het me om gaat, is dit. Terwijl, want dit is de context hier. Terwijl een oordeel komt onder de handen van de pottenbakker over de Joodse natie, wordt vervolgens uit dezelfde klomp leem, dat is altijd nog Israël, alsnog een vat gemaakt en dat is een vat ter ere. Hetgeen geprofiteerd is in het Oude Testament dus. Dat gaat over de verwisseling van de beide huizen van Israël. Het is wel Israël, maar niet de ene kant, maar die andere. En zo wordt het in de geschiedenis toegepast. Dat is onderwerp op zich trouwens, want ik heb een paar voorbeelden genoemd, maar het komt vaker voor. En je zou het moeten lezen in de Bijbel in de context waarin het staat. Maar dit is wat, zoals het hier wordt toegepast, namelijk op de wisseling van de twee en de tien stammen. Over de twee komt een oordeel, maar over die uit diezelfde klomp, veroordeelde klomp leem, wordt alsnog een vat ter ere gemaakt. Via de tien stammen van Israël. Want leest u maar mee. God, vers 22, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen, heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Dat gaat over het Joodse volk. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat gaat over de tien stammen van Israël, die hij achter de hand gehouden heeft, tevoren, om onder het nieuwe verbond door hem gebruikt te worden als zijn volk. Dan staat er ook welke hij ook geroepen heeft, ons. En hij doelt uiteraard op gelovigen. Ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En op dat woord heidenen staat aan het eind niet omdat dat minder belangrijk is dan Joden, maar omdat daar de rest van de uiteenzetting over gaat. Heb je dat? Over de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen Lo-Ami was Ami noemen en Lo-Ruchama zal ik Ruchama noemen. Daar komt het op neer. En onthoud waar het over gaat. Hoe is dat met Israël? Wat is Israël? Want aan Israël is die zoonstelling beloofd. Waar komt het dan terecht? Ja, bij de Joden niet. Kan het dan zomaar naar een ander volk wat zomaar in het wild ergens verzameld is? Nee, het is een volk wat voortgebracht wordt uit de tien stammen van Israël. Uw kinderen, uw zonen, uw kinderen zullen u trouwen enzovoort. Uw kinderen, latere generaties. En dat wordt hier aangehaald. Ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. Begrijp je me goed? Ik ben bekend met het idee dat dit een profetie zou zijn over wat er in de toekomst alsnog met de Joden zou gebeuren. Zo van, ze zijn mijn volk niet, maar in de toekomst zullen ze alsnog mijn volk zijn. En dan heb je nog de subtiele variant die zegt, nou ja, het is van toepassing op die Joden die in onze tijd tot geloof komen. Als lid van een verworpen volk worden ze dan dus toch Ami in onze dagen reeds. En in de toekomst het hele volk. Maar dat klopt niet, want dat is niet waar Hosea het over heeft. Die heeft het niet over de Joden, op geen manier. Uitdrukkelijk niet, daarom staat het er steeds bij. Hè? Maar over Juda, en ook hoofdstukje 3 in Hosea, dat is maar een kwart van een bladzijde, geloof ik. Daar gaat het even over Juda, maar dan heb je het ook wel ongeveer gehad. Zie? Het gaat over de tien. Gelijk hij in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen en die niet bemind was mijn beminde. En het zal zijn in plaats, daar komt hij, hè, komt die tekst. In plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijn bij volk niet. In plaats van dat tot hen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, zal gezegd worden, zij zullen zijn zonen des levende Gods. Daar ging het toch over, wie die zonen Gods zijn, al is het dan vertaald met kinderen. Heb u dat nog? Nou ja, dat gebeurt in onze dagen. Ik moet er nog wat bij zeggen, want omdat ik hier toch ben, en ik weet niet hoe vaak ik nog terugkom, zal ik maar zeggen. Dat, hè? Dus ik zeg het nu maar meteen bij. Deze woorden, zij zullen kinderen des levende Gods genaamd worden, zijn van toepassing inderdaad in de praktijk op de gemeente als zodanig die gebouwd wordt uit die tien stammen van Israël. En dat is op zich niet eens nieuw, want dat de hele kwestie van Lo-Ami, dat Ami zal worden enzovoort, die vinden we al in Deuteronomium en dat wordt hier ook aangehaald. één bladzijde verder. Dat is in hoofdstuk 10. Want daar staat in vers 19 dat Mozes gezegd heeft: ik zal jullie de tot jaloersheid, nijdigheid, jaloersheid, afgunst. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Verzwakt door toevoeging van de woorden degene die zijn. Hetgeen in zichzelf niks betekent. Dus je zou het gewoon moeten weglaten. Ik zal jullie door Lo-Ami tot jaloersheid verwekken. Namelijk door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Heb u die? En dat onverstandige volk is misschien slecht uit te leggen, maar dan moet u gewoon weten dat de Joden alle niet-Joden beschouwen als onverstandig. En als onrechtvaardigen en als ongeleerd, want zij kennen de Torah niet, enzovoorts. Men lezen Romeinen 2. Serieus, men lezen Romeinen 2, daar staat dat. Gij betrouwt uzelf te zijn de leidsman der blinden en een onderwijzer der onwetenden, enzovoorts. Dat is de bekende, je mag het niet hardop zeggen hoor, maar dat is de bekende arrogantie die men de Joden toeschrijft dan. Hè? Let op dat ik het niet zei, hè. Ik zei, men schrijft het de Joden toe dat ze arrogant zijn. Nou vinden ze iedereen die wat weet en wat te vertellen heeft arrogant in onze tegenwoordige tijd. Mij ook. Iedereen die achter een lessenaar gaat staan is per definitie arrogant tegenwoordig. Dus het betekent niet zoveel hoor. Maar doe maar. Maar dat is onverstandig volk. Ik zal u lieden door Lo-Ami. En dat staat al in Deuteronomium en daar kon je nog niet echt weten wat het betekent. Ja, door een heidens volk. Door wat niet mijn volk is. Maar via Hosea worden wij geacht te begrijpen waar het specifieker over gaat. Namelijk dat de Joden tot jaloersheid verwekt zullen worden. Joden die zich op Mozes beroepen. En dus zegt Paulus, maar Mozes heeft gezegd: ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Maar via Hosea 1 en 2 is Lo-Ami dus de 10 stammen van Israël. En daarna hoeft je niet te verbazen dat als in Jesaja 11 gesproken wordt over de komst van de Messias en de terugverzameling van Israël, dat daar staat dat de onderlinge afgunst tussen Juda en Efraïm zal verdwijnen. Heb je die wel eens gelezen? Dat is leuk hoor. Ja. Er staat dus impliciet dat die afgunst er is. Maar de officiële mededeling is dat het zal verdwijnen. Dat is in Jesaja 11... De Messias in zijn vrederijk en het herstel van Gods volk. Boven vers 10 staat dat. En daar staat er, hij zal Israël, vers 12. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Dat zijn twee categorieën. Waarbij Juda niet Israël heette. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijdigheid, jaloezie, afgunst. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Heb je die? Dat is toch duidelijk. Het is een grote tegenstelling tussen die beide huizen van Israël. Nou ja, en ja, ik ben aan het eind van de avond, zeg ik dan ook nog maar even, dat het idee van die twee broedervolken toch niet geheel onbekend is. En zeker niet in een islamitische wereld. Het idee namelijk dat de Joden enerzijds en dat de Europeanen, de Europeans, de Caucasiërs, de Blanken, de westerse wereld en al wat eraan hangt, anderzijds dat die samen een geheel vormen omdat ze samen Israël zijn. Ik weet de juiste termen niet meer, maar ze noemen het ene deel noemen ze de kleine duivel en de andere de grote duivel of zoiets. Het Joodse volk enerzijds en de hele westerse, zeg maar, christelijke, want dat bedoelen ze eigenlijk ook hoor, de christelijke wereld anderzijds. Maar dat klopt ook. Het een is namelijk Juda en het andere is Israël, alleen de naam Israël in onze dagen is geplakt op de verkeerde categorie. Maar goed, het heeft nou geen zin meer, want de vraag is wie zich nu nog Israël mag noemen. Ik denk alleen degene die zoals u en ik gelovigen zijn en het woord bewaren. En voor de rest is het een gelopen zaak. Hè. We zitten aan het eind van onze tegenwoordige bedeling. Waarvan staat, ja, als ze niet in het geloof blijven, zullen ze ook afgesneden worden op hun beurt. En dan gaat de geschiedenis weer verder aan de andere kant. Dat is Romeinen 11. Dat is nog een hoofdstuk verder. Zie? Maar ik wilde u nog wat zeggen, dat is dit. Paulus spreekt over ons en over... Wij als gelovigen natuurlijk enerzijds, niet alleen uit de Joden, maar ook over de heidenen en Lo-Ami, dat Ami geworden is. Maar er zit nog iets anders achter, ook achter deze hoofdstuk. Dat is dat deze dingen vermeld worden in de brief aan de Romeinen. In Rome. Terwijl Paulus, toen hij dit schreef aan de Romeinen, nog nooit in Rome geweest was, ondanks de Romeins staatsburgerschap. Ik vind het altijd wel vermakelijk, want dat vind ik gewoon leuk. Het probleem namelijk van hoofdstuk 16 van de Romeinenbrief. Ik ben het weer vergeten, want ik heb ooit eens geteld aan hoeveel mensen hij de groeten doet. Maar ik ben de tel kwijtgeraakt, ik weet het niet meer. Nee, ik heb weer een andere Bijbel en daar staat het niet meer in. Ik moet het er weer eens uitzoeken en bijschrijven. Hoe kent hij in vredesnaam al die mensen? Waarom heeft Paulus een contact, een binding met Rome? Waarvan hij dan ook zegt dat hij ze zeker gaat bezoeken. Maar hij moet eerst nog even naar Jeruzalem. Nou ja, dat is even naar Jeruzalem. En daarna heeft hij 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea. Dus het duurde wat lang. En dan zal hij naar Rome komen en dan zal hij zijn route vervolgen naar Spanje. Nou ja, maar wat is er met Rome aan de hand en hoezo gaat het over Lo-Ami dat Ami zal worden enzovoort. Dan kan ik u dit over melden. Voor zover wij er iets van weten van die omstandigheden en iets van willen weten, moet ik er dan ook nog bij zeggen. Had Paulus connecties met het Britse, van de Britten. Het zijn ook rare jongens trouwens, net als de Romeinen. Maar goed, met het Britse koningshuis. Waaraan hij waarschijnlijk zelfs gelieerd was. Dat wil zeggen via familieomstandigheden. Hij had in ieder geval contacten met mensen aan het hof bij de keizer. En voor zover wij de geschiedschrijvers vertrouwen mogen, had hij intiem contact met Caradoc, Caratacus, Caractacus. Dat was de Britse vorst die in gevangenschap met een deel van zijn familie gebracht was naar Rome en daar 7 jaar van gevangenschap moest doorbrengen en daarna weer mocht terugkeren naar Brittannië met de belofte dat ze nooit meer de wapens op zouden heffen tegen Rome. Hebben jullie dat nog? Wij hebben zelfs nog de complete redenvoering die Caractacus heeft afgestoken tegenover de keizer en de senaat. Want normaal gesproken zou hij te dood gebracht zijn, op gruwelijke wijze, zoals de Romeinen nou eenmaal doen. Het was een beschaafd volk immers. En alle barbaren die ze gevangen konden nemen, die brachten ze op barbaarse wijze te dood. Nou goed, laat me zitten. Maar die reden van Caradoc, dat is standaard onderwijsmateriaal in Engeland, tot vandaag. Vanwege de inhoud daarvan. Maar het heeft ertoe geleid, officieel, dat Caradoc gespaard werd en dat hij bevriend bleef zelfs met het keizerlijke hof. Maar meer specifiek dat diezelfde Caradoc zelf tot geloof kwam via zijn contacten met Paulus, die ook gevangene was in Rome. Op dezelfde wijze Liberia Custodia. Dat wil zeggen zogeheten vrije gevangenschap. Ze mochten Rome niet uit. En op straat mochten ze alleen geketend aan een legionair. Hoe heet zo iemand? Een Romeinse soldaat enzovoort. En dat was het dan. Dat gold voor Caradoc. En het gold voor Paulus. Maar Caradoc had met zijn familie een paleis in Rome. Waarom ook niet, koninklijke huizen hebben overal ter wereld paleizen. Nee, dat is echt waar. En ze komen bij elkaar over de vloer, ze worden door elkaar opgevoed enzovoort. U weet ook dat Willem van Oranje is opgevoed aan het hof van Philips in Spanje enzovoort. Die hij altijd geëerd heeft, schijnt het, heb ik laatst gehoord. Maar dat tezijde, maar dat waren zoveel die dingen. Die gingen met elkaar om, die contacten bleven. Beslot moesten ze samen de wereld runnen, ondanks hun tegenstellingen enzovoorts. En de Romeinen hadden, of de Britten hadden een paleis in Rome, Palatium Britannicum. Ja, moet hem even opzoeken op internet. Misschien vind je het, want het heet al tegenwoordig al even de kerk van Santa Pudentiana. Bijgenaamd het huis van Linus. Ze zeggen het niet graag, maar Linus. Dat is die figuur die de groeten krijgt van Paulus die groeten meegeeft van Linus in 2 Timotheus 4, de laatste woorden van Paulus. De groeten van Linus en Claudia, dat was zijn zus. En van, ja, dus de Britse prinses. En haar man, Pudens, die trouwens heette Rufus Pudens Pudentiana. Nee, Pudentius, sorry. Rufus Pudens Pudentius. En als Rufus staat hij hier in Romeinen 16 dan ook genoteerd. Kortom, Paulus had in Rome contact met de Britten. En weet u, ook los daarvan, als men dat helemaal niet weet of weten wil, of niet gelooft dat die Linus en Claudia en Pudens dezelfde zijn als die in de Bijbel enzovoort, dan nog staat in alle handboeken staat de kwestie van, wat is dat voor een gemeente in Rome, want we weten niet hoe die ontstaan is. Weten we niet. Er was een Joodse gemeente ten huize van, wat er maar staat ook alweer, van... Nou ja, ik hoef het ook eigenlijk niet op te zoeken, maar daar staat er dan in Romeinen 16. Die van het huis van, weet ik veel, zijn gemeente in hun huis en weet ik het allemaal. De eerste verse van Romeinen 16. En men zegt, dus het moet een gemeente van gelovigen uit de heidenen geweest zijn, maar we weten niet hoe en wat en waarom. Dan zeg ik, nou, dan heb je een paar boeken gemist. Want ik heb er wel een paar van onverdachte huizen die dat gewoon beschrijven, hoe dat is. Dat was namelijk een verzameling van gelovigen rondom het Britse koninklijk huis. In Rome. Maar ja, dan moet ik het er weer bij vertellen dat de Baritten nou eenmaal Brit heten, omdat het is Britam, het volk van het verbond. En daarvan staat in Jesaja minstens 2 keer expliciet dat de zaligheid als zodanig daar naartoe zou gaan. Naar Britam. Kan niet missen. Het is daar ook naartoe gegaan. Maar ze hebben elkaar ontmoet. onder andere, want er is veel meer van over te melden natuurlijk. Maar ze hebben elkaar op het hoogste niveau ontmoet in Rome. Dat wil zeggen, de gemeente daar vond domicilie bij Caradoc en daarmee in het huis van Pudens. Maar daarvoor heette het gewoon Palazzo Britannico, een Britse paleis. Hebben jullie die nog? Ja, ik dat allemaal moet gaan onderbouwen en zeggen hoe ik daar nou weer aan kom. En welke. Ja, dat kan ook hoor, maar ik vind het ook niet zo nodig. Maar ik heb in ieder geval ooit wel eens een verhaal gelezen. Ik weet precies de naam hoor, ik kan het u zo zeggen. Maar van iemand die heeft boeken geschreven over Rome in het algemeen. Archeologische, historische gronden enzovoorts. Een Canadees. Heette Albert trouwens van zijn voornaam. McKinnon. En die. Albert kan ik onthouden namelijk. McKinnon. En die schreef boeken over reisgidsen over Rome. Dan moet je hier en dan daar linksaf. En als je daar omhoog kijkt, zie je een steen. En die steen hoort daar niet, want die is daar en daar weggehaald. Maakte vroeger deel uit van dat enzovoort. En dat hebben ze gesloopt. En ze hebben die stenen elders voor gebruikt. En het is een leuke puzzel voor de archeologen, zegt hij dan. Want ja, maar goed, dus zo is dat. En dan ga je hierheen en dan ga je daarin. En hij heeft ergens vier boeken geschreven over Rome. En in een van die boeken is één hoofdstuk over Paulus en Caradoc. En zijn dochter Gladys. En een ontmoeting en een. Waar haalt hij dat vandaan? Ja, uit de klassieke geschiedschrijving. De man heeft er verder helemaal geen belang bij. Niks over Israël staat erin. Niks over 2 of 10 stammen of wat dan ook. Maar gewoon, die twee hebben elkaar daar ontmoet. Bij nadere zin vind je dat in de Bijbel ook terug. In de diverse tekenen en wonderen, omstandigheden die in de Bijbel geschilderd worden. Kortom, het evangelie, het woord van God, berustte bij de Joden in de tijd met als centrum Jeruzalem, de tempel. Dat is allemaal verwoest. Dat was aan het begin van Handelingen, zal ik maar zeggen, een beetje in Jeruzalem. En aan het eind van Handelingen der Apostelen en het historisch verslag van de Bijbelse geschiedenis ben je in Rome. En daar ben je dus inderdaad niet meer bij Juda, maar bij Efraïm. Niet meer bij de Joodse Hoge Raad onder de Hoge Priester, maar bij de High King van de Britten, want dat was zij, anders zat hij daar niet in Rome. Als High King, als koning der koningen van de Britten. En daarmee van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? En daarmee in de hoofdstad van de wereld. Dus je kunt zeggen, het ging van de Joden naar. Nou, als van de Joden weggaat, waar gaat het dan naartoe? Als je van A naar. Waar ga je dan naartoe? Van A naar B. Als je van de Joden weg, waar kom je dan naartoe? Goed, je staat op de Noordpool en je beweegt je. In welke richting beweeg je dan? Naar het zuiden. Kan niet schelen welke kant op. Het is altijd het zuiden. Kan niet anders. Als het van de Joden wordt weggenomen, waar wordt het dan gegeven? Aan de heidenen. Aan welke heidenen? Nou, de lui die ooit Ami waren, maar inmiddels Lo-Ami en dus heidenen geworden waren. Ze waren eerst verstomd, een nietszeggend volk geworden, ontslagen uit de priesterlijke functie. En daarin worden ze hersteld, want in hun verstrooiing worden ze alsnog Ami en alsnog Rugama. En ze zijn in grote menigte uitgebroken. En dat is de geschiedenis van het Nieuwe Testament, tot op heden. En daar moet u maar eens een poosje over nadenken. Als er specifieke vragen over zijn, wil ik ze best beantwoorden. Maar vanavond hebben we daar geen tijd meer voor. Maar nee, serieus, ik wil er best dieper op ingaan bij gelegenheid. Maar liefst wel een beetje binnen het kader van de Bijbel. Zie? Want de Bijbel zegt daar echt bij elkaar veel over, alleen ook op een verspreide manier. Niet iedereen hoeft het te weten. Het is het werk wat de Heer in het verborgene doet. En terwijl de naam Israël gevolgd wordt, kom je uit bij de Joden. En dan ben je niet bij het werk Gods terechtgekomen. En dat is ook de bedoeling. De bedoeling is dat de Heer in onze dagen werk doet in het verborgene. Maar als je zegt, dat is de juridische grondslag van de positie van de gemeente, met zijn eerste geboorterecht, zoonstelling, hemelse erfenis enzovoort, dan zeg ik, nou, die is gelegen in de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente is voortgekomen. En dat is bepalend voor de toekomst van de gemeente ook. In onze dagen betekent het niet veel meer. En wat de priesterschap betreft, een heel volk is erin aangesteld. Maar u begrijpt toch dat in de praktijk alleen de gelovigen daaruit zich daar iets van aantrekken. Maar alleen die gelovigen daaruit, ja, dat is de gemeente. En daar kan elke heiden deel aan krijgen. Door te komen tot aanvaarding van de God van Israël. Want daardoor wordt zo iemand toegevoegd aan het volk van Israël. Zo simpel is dat. Dus je hoeft zich over je afkomst als zodanig helemaal geen zorgen te maken. Maar voor de Heer geldt, de gemeente wordt gevormd uit het instammen van Israël. En daarna kijk ik in mijn historische atlas. En daar zijn al die landen waar die 10 stammen wonen van oudsher, die zijn groen gekleurd, omdat het de landen zijn waar het christendom dominant is. Of was. Kan je missen, dan heb je ze. Dat zijn ze ook. En van daaruit is het verspreid geworden, wel degelijk over heel de wereld. Daar is niet zoveel meer van over, moet ik u zeggen. Maar dit is wel de historie. Maar voor vanavond moeten we het daarbij laten, want het is echt weer de allerhoogste tijd. We zullen danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen behoren tot uw volk. En niet maar op grond van afstamming, maar op grond van wedergeboorte. We danken u dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen. Die gemeente die de rechtmatige erfgenaam is van dat eerstgeboorterecht dat u van ouds beloofd hebt en vererfd hebt. We danken u daarom dat wij op grond van uw woord mogen weten dat u ons gemaakt hebt tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en dat u voor ons een koninkrijk bewaart. Dat we mogen uitzien naar tronen en kronen die u ons zou geven. Niet omdat wij daarna gestreefd hebben, maar omdat u het ons beloofd hebt uit de rijkdom van uw genade. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen en in alle ernst mogen bestuderen wat u van ouds hebt geprofeteerd, wat u van ouds hebt medegedeeld en dus in het bijzonder wat u in onze tegenwoordige tijd doet. En daarom, Vader, waar wij weten dat we onderdeel geworden zijn, het voorwerp geworden zijn van uw werk, bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, bij de werkzaamheid van uw geest. Wij bevelen ons aan bij uw trouw. En we verwachten van u dat u inderdaad op grond van uw beloften ons bewaart voor de duisternis van deze wereld, voor de chaos rondom ons heen, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen niet op die tijdelijke dingen om ons heen, maar op uw beloften en op de verschijning van onze Heer in heerlijkheid. Amen.